90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.
Een wereldwijde pandemie en een opwarmende aarde. Wat hebben die twee in hemelsnaam met elkaar te maken? Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En ik zit hier met twee collega's, twee wetenschapsredacteuren, Maartje Bakker en Maarten Keulemans, die allebei veel schrijven over klimaat en duurzaamheid. We gaan het vandaag hebben over de vraag: wat kunnen we nou van die anderhalf jaar coronacrisis, meer dan anderhalf jaar zelfs, leren om die andere grote crisis, de klimaatcrisis, beter te tackelen? Maarten, de vaste luisteraars zullen denken: Maarten Keulemans, dat is toch die man die al anderhalf jaar lang alleen maar met corona bezig is. Wat weet hij eigenlijk van het klimaat? Ja. Dus vertel eens even, wat deed jij eigenlijk voor corona?
Nou, ik deed sowieso heel veel diverse dingen voor de wetenschapsredactie. En klimaat is daarin wel altijd een heel erg terugkerend thema geweest. Echt al sinds de jaren 90 zo'n beetje dat ik over klimaat schrijf.
Ja.
Dus echt, het is ook al goed. Ja, het is wel leuk. Ik kan me dat ook echt nog wel herinneren. Die begintijd toen niemand nog wist van klimaatverandering. Verandert het klimaat dan? Is iets aan de hand? En toen was ik daar al eigenlijk heel veel voor aan het schrijven. Ik heb een tijdje bij de VPRO gewerkt, bij VPRO Noorderlicht. Dat was toen een wetenschapsprogramma.
Ja.
En toen heb ik echt enorm veel over het klimaat geschreven. En dat is leuk, dat geeft je ook wel een goede basis van hoe het allemaal werkt. Gek is ook dat er sindsdien helemaal niet zoveel is veranderd. Want dat IPCC-rapport, Maartje, ja, het is gewoon toch weer hetzelfde verhaal als altijd, vond je niet?
Ja, nou volgens mij was de toon toch wel iets anders. Ik heb natuurlijk niet alle 6 rapporten gelezen of van even nabij gezien. Maar al sprekende met wetenschappers heb ik wel begrepen dat dit rapport alarmistischer was en duidelijker dan de vorige. Ook omdat de wereld zich nu natuurlijk dat doel heeft gesteld in het akkoord van Parijs. De opwarming willen we beperkt houden, het liefst tot 1,5 graad, anders tot 2 graden. En daardoor begreep ik dat wetenschappers zich ook vrijer voelen om wat klemmender te waarschuwen van er moet nou wel iets gebeuren en we moeten nu deze en deze acties ondernemen, willen we die doelstellingen halen. Dus ik heb wel het idee dat er een soort evolutie zit in die rapporten. Ja. De hoofdboodschap die blijft hetzelfde, dat zie ik ook wel. Ja, de aarde warmt op en de mens is daar.
Ja, precies. Dat is het over. Ik ben het met je eens over, hoor. Dat het inderdaad gewoon, ja, het is nu, wat was het nou, een equivocal of zo, dat de mens de aarde opwarmt. Dat heeft
een equivocal?
Ja, dus onomstotelijk. Ja, dat is nu een beetje het verhaal. Dus de woordkeuze is telkens een beetje anders. Maar het verhaal
precies.
Van, joh, er is zoiets als opwarming van de aarde en dat komt door broeikasgassen. Dat is een boodschap die al 6 rapporten lang meegaat, hoor.
Ja, dat maar is, dat is dus wel steeds de woordkeuze wat je zegt, is inderdaad steeds veranderd. En ik begreep dat als eerst waarschijnlijk en toen zeer waarschijnlijk en toen ontzettend
extreem waarschijnlijk.
Nou ja, en toen virtually certain. Nou ja, nu dan, ja, er gaat steeds een schepje bovenop. Ja, nu een equivocal. Ja.
Ja, precies. Nou ja, in ieder geval klimaat. En ja, toen kwam dus het coronavirus en ben ik over het coronavirus gaan schrijven.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wel, dat heeft mij de afgelopen 1,5 jaar met toch een beetje kromme tenen heb ik dat zitten doen. Van jeetje mina, er zijn nogal meer dingen ter wereld. Zoals klimaat, wat ook nog gewoon doorgaat.
En hoe kwam je om het idee om, dus eigenlijk 2 van de onderwerpen waar je veel over schrijft. Dat je dacht zo van, nou, ik zie daar gewoon parallellen tussen. Want je hebt al maandenlang liep je rond met dit idee van ik wil iets met corona en het klimaat.
Ik weet dat nog vrij scherp, dat was een beetje zo aan het einde van de eerste lockdown. Toen viel me op, toen had je echt 2 kampen begonnen te ontstaan. Je zag aan de ene kant zag je mensen die corona ontkenden. Het virus bestaat helemaal niet. Het is maar een griepje. Allemaal onzin. Niets aan de hand. Mensen doorlopen.
Ja.
Ik dacht, joh, dat lijkt sprekend op de klimaatontkenners.
Ja.
En sterker nog, dat zijn ook vaak dezelfde mensen. Het zijn vaak mensen die in de politiek helemaal aan de rechterkant van het spectrum zitten.
Mm-hmm.
Hoek Thierry Baudet, Forum voor Democratie, zeg maar. En die er niks van moeten hebben. Mijn wereld verandert veel te veel als we het nu gaan erkennen dat we de economie helemaal anders moeten inrichten.
Ja.
Dus dat is een beetje dat. En aan de andere kant vond ik ook heel opvallend. De activisten aan de linkerkant van het politiek spectrum.
Mm-hmm.
Daar zag je mensen die begonnen heel erg te roepen. Ja, de overheid moet keihard ingrijpen. We moeten iets doen. We moeten nu corona aanpakken. En corona moet helemaal weg. Waarom loopt die overheid de kantjes er vanaf?
Ja.
En dat is dus een geluid wat ik heel erg herken van de klimaatactivisten.
Ja.
Dus ik had ineens, dat was best wel een soort aha-erlevenis van, joh, verrek, dit gaat gewoon. Dit zijn gewoon tegenstellingen die heel diep ideologisch erin zitten. Aan de ene kant heb je mensen die zeggen van, joh, we moeten vrijheid hebben. We moeten niet een overheid hebben die zich ermee bemoeit. We moeten nu leven. We moeten niet voor elkaar zorgen en de hele maatschappij inrichten. Dat we op alle zwakken en kwetsbaren gaan letten en op de toekomstige generaties gaan letten. Dat is één manier van denken.
Mm-hmm.
En aan de andere kant heb je die manier van denken van, joh, we zijn collectief verantwoordelijk. We moeten zorgen voor elkaar. We moeten zorgen voor elkaar als het gaat om corona. We moeten zorgen voor elkaar als het gaat om de toekomst, om het klimaat. Die gedachte, dat is echt, ik vond het best wel een interessant inzicht. Dus toen dacht ik van, nou, weet je wat, als het een beetje wat rustiger wordt, dan ga ik echt eens een keertje, ik ga eens wat mensen spreken hierover.
Ja. Zie jij ook nog meer parallellen tussen de coronacrisis en de klimaatcrisis, Maartje?
Ja, inhoudelijk natuurlijk denk ik dat er een parallel is. In de zin van, er zijn veel mensen gestorven aan de coronacrisis, tijdens de coronacrisis. En dat is in de klimaatcrisis eigenlijk niet anders. Als je kijkt dat er mensen omkomen door bosbranden of overstromingen of wat dan ook.
Ja.
Het kan ontzettend verwoestend zijn en ingrijpend. Ja, dat is denk ik de grote overeenkomst, dat het grote bedreigingen
Bedreigingen voor de mensheid en hoe ga je daar als internationale gemeenschap op instellen? Wordt ook wel eens gezegd dat de klimaatcrisis, de coronacrisis in slow motion is. Weet je wel? Zo'n virus, dat is natuurlijk gewoon binnen een paar weken raast dat de hele wereld over.
Ja.
En er klinken dan al heel lang waarschuwingen van wetenschappers van, jongens, dat gaat een keer gebeuren.
Ja.
Zorg dat we onze manier van leven veranderen, zodat zo'n virus niet zo makkelijk kan overslaan van dier op mens. Zorg dat we een vroeg waarschuwingssysteem hebben.
Ja.
En klimaatopwarming is natuurlijk ook iets waar wetenschappers, nou, we hadden het net over die IPCC-rapporten, gewoon al decennia lang voor waarschuwen.
Ja. Ja.
Is dat ook een parallel? Zo van, er wordt al decennia lang gewaarschuwd en iedereen zit een beetje nerveus af te wachten van, oh god, gaan we ons hier wel goed op voorbereiden?
Ja, weet je, mijn artikel heb ik in een aantal lessen heb ik geformuleerd.
Mm-hmm.
En eigenlijk is dat de eerste les. Pas als het kalf verdrinkt, dempen we de put.
Ja.
Dat is iets wat heel erg opvallend is. Marion Koopmans, die heb ik onder meer gesproken. Dat is ook iemand die al jarenlang loopt zij te roepen van, jongens, er komt een pandemie. Dat zou best wel eens een coronavirus kunnen zijn. Die luchtwegvirussen zijn het meest gevaarlijk. Het kan ook griep zijn. Er komt een keer een pandemie en dan zijn we allemaal de klos. En oppassen, laten we daar nou eens rekening mee houden. Laten we ons nu alvast voorbereiden. En nou ja, ze legde mij ook uit van, ze werd daar natuurlijk ook een beetje horendol van. Ze heeft jaren gebeurd om dit op de agenda te krijgen.
Ja.
En ja, op een gegeven moment is er een pandemie. En is iedereen ineens van, virussen? Pandemie? Wat is dat? Wat is een pandemie eigenlijk?
Ja,
is iedereen helemaal verrast. En dat is natuurlijk wel heel opvallend. En dat is ook echt een parallel met het klimaat. Ja, klimaat, we zitten allemaal van, jongens, dit gaat een keer echt, dit is aan het misgaan.
Ja.
Heel langzaam gaat het, stapje voor stapje. En zoals een citaat van Marion Koopmans, ik heb het artikel hier bij me liggen, dus ik zal haar even citeren. Ze zei het heel mooi. Ze zei van, ja, je ziet het aankomen en toch lukt het maar niet om het op de politieke agenda's te krijgen die worden gevoed door de waan van de dag. Het is te ver weg en te vaag. Dat is inderdaad.
Maar is er ook niet een heel groot verschil, Maarten, gewoon in tijdschaal? Als er een pandemie is, dan kan het heel snel gaan, waarin besmettingen zich razendsnel over de wereld verspreiden. Het virus gaat heel erg snel over de wereld. Ik vraag me wel af of dat moment ooit komt met het klimaat. Dat is toch een proces wat heel langzaam gaat, over decennia. Waar ook schommelingen in zijn. Het ene jaar is warmer dan het andere. Dan weer valt te veel regen, dan weer weinig. En
ik vraag me af, dat je nooit die urgentie voelt, bedoel je?
Dat bedoel ik, ja.
Ik vraag
me af of dat moment gaat komen, omdat de tijdspannen waarover de ontwikkelingen zich afspelen gewoon anders is.
En
het moment waarop we beseften dat corona iets serieus was toch wel toen in Italië en in China de ziekenhuizen vol begonnen te liggen en het tekort kwam aan medische materialen en mensen begonnen te sterven.
Ja.
Ik weet niet of dat moment in de klimaatcrisis ooit komt.
Ja, ik ben het helemaal met je eens overigens. Dat is inderdaad een heel groot probleem. Die klimaatcrisis gaat druppeltje voor druppeltje, rampje voor rampje. En wat je ook ziet, dat is ook een constatering in mijn artikel, van de mensen die ik heb gesproken, is dat mensen dan niet het diepe probleem gaan aanpakken, maar maatschappijen gaan dan pleisters plakken. Ze gaan we hebben nu net een overstromingsramp gehad in Duitsland en in België en in Limburg. Mm-hmm. Ja, je ziet dan gewoon dat mensen gaan dan dingen verzinnen om de rivieren meer ruimte te geven, daar ter plekke, zonder dat we echt naar de onderliggende oorzaak gaan kijken. En Marion Koopmans zei dat ook, dat zie je ook, dat is een parallel eigenlijk met corona. Je ziet daar ook dat nu zijn er allemaal plannen, we gaan pandemische preparedness gaan we verhogen. En wat zijn die initiatieven dan? Dat zijn initiatieven om sneller vaccins te kunnen maken en sneller erbij te kunnen zijn, sneller op het spoor te kunnen komen. Dus dat is niet de onderliggende oorzaken aanpakken, maar dat is betere pleisters plakken.
Want wat is de onderliggende oorzaak dan?
De onderliggende oorzaak met klimaat is natuurlijk gewoon dat we broeikasgassen uitstoten en dat we gewoon onze economie fundamenteel moeten veranderen om daar vanaf te komen.
Ja.
En de onderliggende oorzaak met corona is dat we gewoon niet zo moeten sollen met al die dieren. We zijn alsmaar dieren van hot naar her aan het verslepen. Ja, en als je een of andere vleermuis uit het bos plukt en je zet je tanden erin, dan kan het wel eens gebeuren dat je er ziek van wordt.
Ja.
En dat is dus de onderliggende oorzaak bij nieuwe virussen.
En even wat betreft die urgentie. Want hoe lang geleden, Maartje, was ook alweer dat klimaatakkoord van Parijs?
In 2015.
2015. En de afspraken die er toen werden gemaakt. Liggen we een beetje op koers? Wordt die urgentie gevoeld? Totaal niet?
Nou, er is wel iets gebeurd sindsdien. Je ziet wel dat steeds meer landen bezig zijn plannen te maken om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te krijgen.
Mm-hmm.
We liggen daarbij niet op koers. Die plannen, zelfs de plannen zijn al niet voldoende om de doelen uit Parijs te halen.
De plannen alleen al zijn er niet genoeg.
Ja, okay, ja. Ja, als je kijkt naar de plannen die alle landen ter wereld maken.
Ja,
ja, je ziet wel dat de Europese Unie en de Verenigde Staten nu met Joe Biden iets meer voorop lopen. En wel vrij stevige doelstellingen hebben voor het reduceren van de CO2-uitstoot. Maar... Mm-hmm. Nee, ja, we liggen niet op koers. Dat kun je niet zo zeggen.
Nee. En bedoel, iedereen die weet nu een beetje wat voor ellende een pandemie kan veroorzaken. De hele maatschappij ontwricht, lockdowns, doden, mensen die ziek worden, noem maar op. Maar even om het perspectief te schetsen. Als we van dat klimaat een potje blijven maken als wereldgemeenschap, wat komt er dan eigenlijk op ons af? Nu onze kleinkinderen. En wat voor wereld worden die dan wakker?
De kleinkinderen worden in een redelijk zelfde wereld als wij wakker, denk ik. Wat je wel ziet is, het gaat meer... Dat is het moeilijke. Het zijn meer de achterkleinkinderen die echt de problemen krijgen. Als je gewoon kijkt naar... Het grote probleem is natuurlijk als de grote ijskappen smelten. Groenland, Antarctica.
Mm-hmm.
En dat zal op een gegeven moment... Misschien is Groenland al voor een deel dat punt gepasseerd dat die smelt onomstotelijk is geworden. Dat het gewoon niet meer kan ophouden.
Mm-hmm.
En dan zul je zien dat ergens in het jaar 2200, 2300, dan bestaat Nederland niet meer. Dan worden we van de kaart geveegd. Een heel duivels dilemma. Het is de echte hele grote problemen die liggen best wel ver in de toekomst.
Nou ja.
En tot die tijd
maar
krijgen
toch,
we natuurlijk
Nederland
wel...
bestaat niet meer in over 250 jaar. Dat vind ik echt wel.
Ja, je hebt een heel groot probleem dat heel ver in de toekomst ligt. En in de tussentijd, ik zie Maartje al spartelen. Jij gaat natuurlijk zeggen, maar de uitgestorven diertjes en de
nee, ik ga iets anders zeggen.
Sorry. <daar. laughs> Maar ik zal maar even mijn punt afmaken. De weg daarheen zie je natuurlijk steeds ergere rampen gebeuren en steeds grotere misstanden zie je gebeuren. Je zal zien steeds meer woestijning, je zal zien steeds meer overstroming, je zal steeds meer weersextremen zien. Dus uitsterven van diersoorten is ook niet te onderschatten trouwens. Dus die rampen die gaan zich steeds meer opstapelen, worden steeds erger en erger. Ja, wat is nou het moment dat je zegt van genoeg is genoeg?
Ja,
wilde zeggen is, ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat onze kleinkinderen misschien niet al te veel zullen merken. Alleen ik denk ook dat wel vanuit Nederland gekeken is. Nederland is een rijk land en kan zich wapenen tegen klimaatverandering. Inderdaad, als de zeespiegel een paar centimeter stijgt, dan hebben wij geld om hogere dijken te bouwen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat voor veel mensen die in minder rijke landen wonen op dit moment de klimaatverandering al heel erg voelbaar is. En dat bleek ook uit het laatste IPCC-rapport. Er zijn gewoon gebieden op de wereld die droger worden. En als jij niets anders hebt dan je eigen akker om van te eten, dan kun je niet zeggen dat de effecten van klimaatverandering iets zijn wat in de verre toekomst ligt. Ja. Het ligt voor ons misschien in de verre toekomst. Hoewel je kunt afvragen of migranten niet al sneller naar ons toe zullen komen. En ik denk voor mensen elders op de wereld is het iets wat vandaag al heel erg merkbaar is.
Ja, ja. Dat ben ik met je eens. Daar zit wel iets moeilijks onder. Namelijk die mensen in die derde wereldlanden, die mensen in Bangladesh en in Vietnam en zo, die inderdaad last krijgen van klimaatverandering. Die hebben eigenlijk wel andere problemen dan klimaatverandering. Als je die mensen zelf vraagt van joh, wat is nou je probleem? Dan zeggen ze van nee, wij willen geen oorlog meer, wij willen goede zorg, wij willen goed energie, wij willen goed eten hebben, wij willen gewoon bestaanszekerheid.
Nou, dat ben ik niet met je eens, want in een vorig leven was ik correspondent in Spanje.
Ja.
En daar heb ik gesproken met migranten. En vorig jaar was er bijvoorbeeld een migratiegolf naar de Canarische eilanden. Daar kwamen dan mensen uit Mali, Senegal, et cetera. En die vertelden gewoon van ja, vroeger leverde landbouw bij ons veel op. Maar nu niet meer. Het regent niet meer. En dat is voor ons. Dat maakt het voor ons noodzakelijk om nu toch de sprong naar Europa te wagen. Ook al weten we dat we erbij kunnen sterven. Maar dat maakt het voor mij wel heel erg duidelijk dat het iets is wat nu al heel erg merkbaar is.
Ja. Maar zouden die mensen dan niet behoefte hebben aan, laten we zeggen, een winkel waar je producten kan kopen en geld om die producten te kopen?
Nou, ik denk dat ze hun eigen producten zouden willen verkopen. Hun eigen tomaten en wortels en zo die ze verbouwen.
Ja.
Maar ja, als ze die niet hebben, dan krijgen ze ook geen inkomsten. En kunnen ze het vergeten om iets in die winkel te kopen.
Ja. Het was ook een van de, dat brengt ons bij het fenomeen internationale solidariteit. Wat hebben we daarvan gezien tijdens deze coronacrisis?
Nou, dat was. Ik sprak daarover met Helene de Koning, IPCC-auteur. En die had wel een goede opmerking. Die zei van ja, eigenlijk ben ik niet vrolijk geworden van de internationale samenwerking. Want je ziet gewoon met de coronacrisis, op het moment dat het een beetje moeilijk wordt, dat mensen voor hun eigen hachtje kiezen. En dat heeft ze met name teruggezien in de vaccins. Op het moment dat de vaccins kwamen, dan zie je dat toch. Ja, weet je, het is strategisch is het handiger om te zeggen van nou, we gaan ze gelijkmatig verdelen over de wereld. Want wij willen niet dat er allemaal nieuwe varianten ontstaan. Je wilt ook niet dat mensen doodgaan. Je wilt ze zo goed mogelijk inzetten. Dus is het eigenlijk handig om op de hele wereld eerst de kwetsbaren te vaccineren.
Ja.
Maar wat gebeurde er in de praktijk? Ja, de rijke landen gingen ze inkopen. En sterker nog, ze gingen nog meer inkopen voor de zekerheid. En misschien wel voor een derde prik. Engeland heeft een hele hoop doses ingekocht voor de derde prik. Die ze helemaal niet eens gaan geven nu.
Ja.
dus ja, het is wel, het stemt wel somber dat als puntje bij paaltje komt en het een beetje moeilijk wordt. Dan gaan die rijke westerse landen, die steken hun dikke middelvinger op naar die migranten van jou, maatje. En die zeggen van, wij kiezen voor onszelf.
Dat is wel echt een hele sombere les, toch?
Dat is een hele sombere les, ja. Ja.
En was er ook nog iemand die daar iets positiever tegenaan keek? Van, when the shit hits the fan, gaan we misschien de minder sterke schouders gaan helpen?
Jawel, nou kijk, weet je, Marion Koopmans bijvoorbeeld, die zei van ja, de andere kant van de medaille is wel dat we gewoon in ieder geval als wetenschappers internationaal heel erg goed hebben samengewerkt en heel snel hebben gezorgd dat we een vaccin op poten hebben gekregen en vaccins beschikbaar hebben gekregen. Die dan worden gemaakt in India bij het Serum Institute en zo. Dus dat is wel degelijk ook een voorbeeld van internationale samenwerking.
Hmm. Dat zie je natuurlijk bij het klimaat net zo. Want deze zomer maakte ik inderdaad een stuk over hoe het klimaatrapport tot stand komt. En al die wetenschappers die zeiden, we vonden het echt een heel bijzonder proces waar wetenschappers uit alle hoeken van de wereld bij elkaar komen. En er ook heel veel aandacht is voor culturele verschillen en respect voor elkaar. En ermee rekening houden dat wij Nederlanders wel ons woordje klaar hebben, maar andere culturen misschien daar anders in zijn. Over de wetenschappers ik ook wel positief.
Nee, die wetenschappers die kunnen het wel, maar het zijn vooral de beleidsmakers, de politici, denk ik.
Ja. Ja,
dat daar wel een beetje misgaat. En dat zie je natuurlijk met het klimaat ook heel sterk.
Ja.
Zowel bij de coronacrisis als bij de klimaatcrisis. Dus wetenschappers die weten elkaar wat te vinden.
Ja.
Maar regeringsleiders, op het moment dat de rekening moet worden betaald, is het toch een heel ander verhaal.
Natuurlijk, maar wetenschappers worden ook niet weggestemd. Natuurlijk is daar een verschil in.
Ja. Een van de doelstellingen van Parijs is bijvoorbeeld ook dat er enorm veel geld naar armere landen moet. En dat, nou, dat is echt een beetje het hete hangijzer. Een van de vele hete hangijzers, maar wel een heel belangrijk hete hangijzer geworden van die overeenkomst. Ja. Want het geld is er gewoon niet.
Ja.
Rijke landen zeggen of ja, hallo, ik ga een beetje geld geven aan Afrika, donderop.
Ja, we hebben hier al woningnood.
Ja,
dat soort
precies,
argumenten.
Precies.
Jij noemde net al eventjes van ja, die wetenschappers die worden niet, kunnen niet na elke 4 jaar worden weggestemd. Is dat niet ook echt een fundamenteel probleem van zo'n klimaatcrisis? Dat je gewoon altijd mensen benoemt die gewoon na 4 jaar een herverkiezing hebben. En als die allemaal interessante dingen gaan doen voor waar mensen over 20 jaar van profiteren, dan worden ze gewoon niet herkozen. Want er zitten allemaal mensen zitten te kijken van ja, hoe los je de problemen op die ik nu heb? Is dat niet een soort,
ja, dat soort denk ik
fundamenteel
wel.
Probleem waar je gewoon ja. nooit doorheen komt?
Dat denk ik wel, ja. Ik weet niet of de wetenschappers die jij sprak, Maarten, ideeën had over hoe je inderdaad dat soort lange termijn doelen toch meer gewicht kan geven. Maar ja, het is denk ik inherent inderdaad aan het politieke systeem. Dat korte termijn uitgaven voorgaan op de lange termijn.
Ja, ja, het is wel een van de lessen die ik ook te horen kreeg van de wetenschappers. Dat vond ik wel opvallend. Ik had er zelf niet zo aan gedacht. Maar eigenlijk zei iedereen tegen mij van ja, dit begint gewoon bij leiderschap, mm-hmm. bij visie, bij gewoon kun jij staan voor je zaak als politiek leider. En ik heb bijvoorbeeld gesproken met Rijnt-Jan Renes, dat is een gedragswetenschapper uit Amsterdam. En die zei van ja, weet je, wat je ziet in Nederland bijvoorbeeld, als het gaat om klimaat, dan is het altijd van ja, met een soort ingebakken tegenzin. Dan word je weer als overheid word je voor de rechter gesleept. Oh god, dan moet je weer die doelstellingen gaan halen. En nou, hij noemde ook als voorbeeld bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid op de snelweg. Hij zei van ja, dat wordt dan met allemaal excuses van oh sorry, ja we moeten vanwege het klimaat moeten we de snelheid verlagen. Terwijl er is niemand in de politiek die zegt van jongens, dit is een stap in de goede richting. Het wordt schoner, het wordt veiliger. Fantastisch, we gaan ervoor.
Dat je dus echt zegt van jongens, iedereen moet blij zijn dat we 100 km per uur gaan rijden.
Ja,
wordt
precies.
Iedereen beter van.
Ja, precies.
We gaan het doen vanaf morgen, allemaal juichen.
Vond ik best een eye-opener, ja. Want ja, we zitten best wel gevangen in die modus van oh ja, klimaat, oh dat is vervelend. Dan moet je huis isoleren en het wordt duur en naar. Terwijl ja, een leiderschap vereist eigenlijk dat je gewoon zegt van joh, kom op, even schouders eronder. We gaan er iets tofs van maken. Helene de Koning, die wees mij bijvoorbeeld op. Dat vond ik wel heel grappig.
Helene de Koning, help ons even. Wie is dat
van het IPCC, de IPCC-auteur.
Ja.
Die wees mij op onderzoek van wat in Science heeft gestaan. Gewoon een berekening van nou, wat zou het nou eigenlijk kosten om tot het jaar 2050 de wereld klimaatneutraal te krijgen. Dus gewoon geen CO2-uitstoot meer. En dat is dus maar 10% van het geld wat we nu uitgeven aan allerlei compensatiefondsen voor de coronacrisis. Dus ja, het is gewoon eigenlijk, als je het zo bekijkt, is het gewoon, het geld is er wel.
Ja, maar dat is dan inderdaad ook wel een les van het hele argument. Zo ja, het is allemaal zo duur en het moet wel betaalbaar zijn. Dat is dus gewoon echt kul.
Ja, ja, dus eigenlijk wel. En ja. Nou ja, laat het 2 keer zo duur zijn, dan is het nog steeds maar 20% van die fondsen.
Ja, want als je dan toch weer een parallel zou moeten trekken met de coronacrisis, dan zie je dat daar politici juist wel voorop hebben durven lopen en wel hebben gezegd, en nu doet iedereen een mondkapje op of nu blijft iedereen thuis en gaat niet meer bij elkaar op bezoek, ook al wil de bevolking dat misschien wel.
Ja, precies.
Daar zie je inderdaad wel het leiderschap en dan zie je dat de bereidheid van mensen ook groeit om hun eigen gedrag te veranderen. Ik dacht ook even na over, ja, wat zijn nou lessen? Ik denk dat mensen wisten natuurlijk wel dat het coronavirus gevaarlijk was. Maar ze gingen pas echt hun gedrag aanpassen op het moment dat politici zeiden dat moet.
Precies.
Op het moment dat de overheid regels stelde. Ja. En ik denk inderdaad dat een les zou kunnen zijn. Dat bij het klimaat ook politici zitten te wachten op draagvlak. Maar dat het draagvlak niet vanzelf ontstaat. Maar pas wanneer zij het voortouw daarin nemen.
Ja. Ja. Ik sprak hierover met Aura Thiemen. Dat is die mevrouw die als op tv is van het Outbreak Management Team. De tweede, de rechterhand van Jaap van Dissel, zeg maar.
Ja.
Die zei het heel mooi. Die zei van ja, er is altijd sprake van een driehoek. Er is een probleem, er is een oplossing. En dan heb je nog het
soort als leiderschap.
En er is de politiek. Ja. En bij corona kwamen die drie perfect bij elkaar. En dat wil met het klimaat maar niet gebeuren. Dus dat is inderdaad wel heel. Het probleem is er, de oplossing is er. Iedereen weet het wel, maar dan moet het nog bij elkaar komen.
Ja.
Via de commitment. En dat commitment, die derde hoek van de driehoek, daar wil het niet zo vlotten.
Nee.
Nou ja, ik snap dat ook wel, dat het voor veel mensen vervelend is om meer te gaan betalen voor energie of om windmolens in hun buurt te krijgen. Natuurlijk, ja, het is ook niet allemaal zo simpel van, nou is er een probleem en een oplossing en er zitten geen nadelen aan die oplossing.
Nee.
Maar inderdaad, je kunt politici kunnen mensen meer in de buurt van dat probleem houden of meer richting die oplossing trekken. Ja, en dat ben ik met je eens. Daar zouden ze misschien wat meer moeite voor kunnen doen.
Ja. Maar nog even samengevatte lessen. We hebben, nou ja, pas als het kalf verdronken is, dempen we de put. Dus we worden pas wakker als er echt een crisis is. Geld genoeg.
Ja.
Het begint bij leiderschap.
Ja.
Internationale samenwerking is best
pittig.
Hebben we nog eentje? Tot slot.
Nee, ik moet even zoeken op mijn papiertje. Ik heb natuurlijk een hele lijst. Ik word aan alle kanten. Ja, de luisteraars thuis die krijgen allemaal papieren naar me toe geschoven nu gelijk. wat ik zelf al een hele interessante les vond ook van denk niet, we zijn er wel klaar voor. Dat was ook iets wat vooral de coronabestrijders me zeiden. Je kunt allemaal fantastische plannen bedenken en helemaal voorstellen van zus en zo gaan we het oplossen. Mm-hmm. Maar het coronavirus bewees dat het in praktijk totaal anders uitpakt.
Ja.
Marion Koopmans die begon op dit moment een betoog van ja, wie had nou verwacht dat wij onze pipetpuntjes waarmee we onze diagnostische test doen, dat die of all places in de wereld uit Wuhan komen.
Dat in lockdown was, waardoor je die
dingen
niet had.
En dat in lockdown was, dus dat zijn echt van die problemen. En het grappige was dat raakte een snaar bij de klimaatwetenschappers. Want de klimaatwetenschappers die zeggen van ja, wij zien eigenlijk ook dat je gewoon allerlei hele onverwachte dingen ziet gebeuren in het klimaat. Nu al. Je ziet al de ongelukjes die gebeuren. Die komen vanuit hoeken waarvan daar is niet echt verwacht.
Ja.
Bijvoorbeeld, ja, dan heb je een overschrijding van de hitterecords. Mm-hmm. En dan is het niet een tiende graad hoger of zo. Maar het is gelijk graden hoger. Ja. Dat had niemand verwacht. Dus allemaal dat soort verrassingen krijg je.
Dat ik ook naar te kijken, inderdaad. Met die hitterecords in Canada. En ook met die neerslag in Nederland die er is geweest. Als je dan gewoon kijkt naar die grafieken zo van, nou, weet je, hoe die temperatuur oploopt in de loop der jaren. Of hoe extreme neerslag steeds meer wordt.
Ja.
En wat er dan dit jaar is gebeurd. Het is echt alsof je ze naar een race hebt bij de Olympische Spelen. Waarbij die tijd dan elk jaar een beetje sneller wordt. Maar dan loopt iemand loopt ineens een seconde sneller op de 100 meter. Precies, het is echt een beetje
precies.
Dat gevoel soms.
Ja, dit zijn freak events. Zoals Bart van den Hurk, klimaatwetenschapper die ik ook heb gesproken, het noemde. Mm-hmm. Dat is één ding. En het andere ding wat echt verrassend is in de klimaathoek. Dat is dat gebeurtenis op plek A kan gevolgen hebben op een heel andere plek op aarde. En dat is ook iets wat eigenlijk een beetje nieuw is in de klimaatwetenschap, dat inzicht. En dat zien ze nu ook met de coronacrisis. Je ziet van ja, in Wuhan niest een vleermuis. En even later zijn de pipetpuntjes op bij Marion Koopmans in haar laboratorium. Dat is volkomen maf natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat soort van die op plek A gebeurt iets en heel ergens anders op de wereld, daar heeft het gevolgen. Dat is iets wat klimaatwetenschappers ook zien.
Ja.
Dus ja, weet je, in Bangladesh heb je een overstroming. Dat is een bekend voorbeeld dit. Mm-hmm. Daardoor raken allerlei distributieketens uit evenwicht. En het gevolg is dat je in Nederland ineens geen fototoestel meer kan kopen. Dus dat soort, vinden klimaatwetenschappers ook heel interessant.
Ja. En ik hoop dat hier nu een hoopvolle les aankomt. Maar wat ik zelf het meest hoopvol vond van die hele coronacrisis, dat als er dus echt iets heel ergs aan de hand is en er wordt gewoon heel veel geld en heel veel wetenschappelijke know-how tegenaan gestopt, dan heb je dus gewoon binnen een jaar een goed werkend vaccin.
Ja.
Is het nou nog denkbaar dat voor die klimaatcrisis dat wetenschappers gewoon de komende jaren iets bedenken waardoor die hele puzzel gewoon veel makkelijker opgelost kan worden? Een super energiebron, gratis energie voor iedereen, nooit meer CO2 de lucht in.
Nou, ik denk wel van ik heb het idee van die pleisters, daar hebben we het dan over, dat pleisters plakken. Mm-hmm. We gaan niet de grondoorzaken aanpakken, dat lukt niet zo goed. Maar die pleisters plakken, daar zijn we erg goed in. Dat bewijst de coronacrisis. Mm-hmm. En ik denk dat het bij de klimaatcrisis nog een beetje moet komen. Omdat je namelijk bij klimaatverandering zie je gewoon dat de echte urgentie is er nog niet. Ja. Ik denk dat er echte urgentie komt op het moment dat de dijken doorbreken en half Nederland onderloopt. Of dat echt zo'n klimaatramp die nog staat te gebeuren. In China heb je ook zo'n heel havengebied met miljoenen mensen die daar wonen. En dat daar kan een keertje een overstroming komen waardoor honderdduizenden mensen doodgaan. Mm-hmm. Als zoiets gebeurt, dan denk ik dat we misschien allemaal wel gaan zeggen van nou, en nu gaan we in onwijs hoog tempo allemaal thoriumkernreactoren bouwen. Of we gaan allemaal drijvende steden bouwen. Of weet je, als dat soort oplossingen komen dan in beeld. Je ziet nu dat iedereen zit nog op zijn politieke eilandje.
Ja.
De linkse mensen zeggen van nee, we willen geen kernenergie. En de rechtse mensen zeggen van nee, we willen helemaal het probleem niet erkennen. En ja, dan zit je toch een beetje, iedereen zit nog op zijn politieke eilandje. En er is nog geen gevoel van nu de schouders eronder en we gaan het nu op alle mogelijke manieren aanpakken.
Dus van die overstromingen in Duitsland is blijkbaar nog niet genoeg.
Nee. Nou ja, dan ga je daar een pleistertje plakken. Dan ga je daar wat doen aan de loop van de riviertjes. En je gaat daar een noodplannetje bedenken. En de rivier de Gul gaat wat breder worden gemaakt. Je zal zien dat allemaal dat soort dingen komen wel. Maar echt gewoon wereldwijd zeggen van jongens, en nu zijn we het zat. Nu gaan we allemaal thoriumreactoren bouwen. We gaan ook bomen bouwen. En we gaan Bolsonaro gaan we bombarderen. Dat hij nou een stukje ophoudt met die Amazone afbreken. Weet je, dat soort urgentie. Dat soort heftige oplossingen. Dat je echt dat mensen echt gaan zeggen. En nu gaan we het aanpakken. Dat die urgentie mist.
En daarvoor is dus een ramp nodig.
Maar je
denk
kijkt
jij,
heel
Maartje?
Bedenkelijk.
Ja. Ja.
Zoals altijd.
Tony was op zoek naar iets hoopvols. Maar ik ben daar toch pessimistischer over. Kijk, als je denkt aan corona, dan het principe was natuurlijk al uitgevonden van vaccinatie. Dus ja, het is natuurlijk fantastisch dat het nu een nieuw soort vaccin is ontwikkeld. Maar we wisten op zich al wel wat we tegen een virus als dit moesten doen. Ja, je moet ook bedenken dat het ook een heel ander virus kunnen zijn. En dan weet ik niet of we er zo snel uit waren gekomen.
Een beetje geluk gehad.
En ik denk dat bij klimaatverandering minder is. Dat er nog niet dat niet al ergens op kleine schaal plaatsvindt en dat we daar al de oplossing hebben gevonden om het broeikaseffect tegen te gaan. En ik denk wel, toevallig ben ik nu met een artikel bezig over manieren om CO2 weer uit de atmosfeer te halen of uit het milieu. En die manieren die zijn er inderdaad, daar denken wetenschappers over na, maar die zijn zo ingrijpend. Als we dat gaan toepassen, is het ook ontzettend riskant. Het gaat dan bijvoorbeeld over het vermalen van gesteentes. Maar ja, een van de wetenschappers die ik sprak, die had het dan over heel IJsland dat we moeten vermalen, in zee gooien. En dan
Wacht even. Heel IJsland vermalen en in zee? Want het idee is dat als je gesteentes vermaalt, die gaan dan CO2 opnemen.
Dat wilde
ofzo?
Ik net vertellen, ja.
Ja, okay, ja.
Ja, dan als je dat soort gesteentes in zee gooit, dan zal de zee meer CO2 kunnen opnemen zonder dat het verzuurt. Maar ja, dan heb je het dus over het inderdaad ideeën om enorme hoeveelheden stenen te gaan vermalen. Ja, oké, dan hebben we ons klimaatproblemen opgelost, dan wel verzacht. Maar ja, dat is niet zonder nadelen.
Nee.
Ik denk
voor
dat
de mensen
er wel
rijk, denk ik.
Ja. IJsland is niet zo dicht bevolkt. Ja. maar goed, dus ja, er zijn wel grootschalige, grootse oplossingen mogelijk. Ja. Maar dat heeft ook een prijs, denk ik. Dat is niet maar automatisch dat technologen dan wel iets verzinnen. Maar je kunt ook, als ik nog iets anders mag noemen, wat ik wel een interessant idee vond, was dat er ook wel aan technologieën wordt gewerkt om CO2 weer uit de zee te halen in dit geval. Mm-hmm. En dat blijkt iets te zijn wat wel degelijk mogelijk is, als we er maar bereid zijn om voor te betalen. Die technieken bestaan. En daarmee zouden we op dit moment al alle CO2 uit de lucht kunnen halen die we wel willen, mits we er heel veel geld voor over hebben. Dus ja, misschien je zou daaraan kunnen denken dat we op een zeker moment
dat
daar
over
bereid
hebben.
Toe zijn.
Ja. Ja, maar
ik vraag me af wanneer dat gevoel van urgentie wel komt, hoor.
Ik denk dat we het ook wel. Ik stond op het punt om je voor zuurpruim te gaan uitmaken. Maar, maar dat. Nee, ik ben het wel. Ik denk dat we het best wel eens zijn. Want weet je wat het is? Wat je met de coronacrisis zag, je hebt helemaal gelijk, hè, dat die vaccins die waren er natuurlijk al. We wisten de oplossing al. Maar je zag, omdat de druk op kwam te staan, dat ineens normaal duurde 10 jaar om een vaccin te ontwikkelen. Het record stond op 5 jaar. En nu is het gewoon in maanden tijd hebben we gewoon plop ineens allemaal vaccins op de. En niet 1, maar gewoon wel 10. Dus ja. dat is vooral die verstelling, weet je wel. Op het moment dat er druk op komt te staan, dat er echt urgentie is, dat we allemaal thuis zitten van shit, er moet iets gebeuren. Ja, dan krijg je dus inderdaad de situatie dan maar IJsland verbrokkelen en in zee gooien.
Ja, goed, je kunt optimistisch zijn. Nee, ik ben zelf iets pessimistischer en ik denk ook
toch
dat het misschien verstandiger is, Maarten. Want,
ik zit er precies tussen. Je kunt,
enige redelijke in ons gezelschap. Nee, ja, je kunt erop gokken dat er een oplossing komt en als die dan niet komt, is het te laat. Dat was wel wat iemand ook tegen mij zei, van ja, er zijn allemaal mooie ideeën, maar hoe langer we wachten, hoe ingewikkelder het wordt om het klimaatprobleem op te lossen. En misschien wekken we soms ook onterechte indruk bij politici en media dat we wel met een konijn uit de hoge hoed komen, dat we wel een creatieve oplossing bedenken, terwijl er komt ook een moment dat het te laat is. Ja, je kunt erop gokken dat die oplossing weer komt, maar het blijft een gok.
Ja, Maartje, heb je niet het idee van als we dan inderdaad IJsland gaan verbrokkelen en CO2 uit de zee trekken en zo, dan krijg je wel een soort strijd van wat is nou het juiste klimaat? Dus daar hebben ze daar wel eens, ik bedoel, ik kan me voorstellen als jij in een heel warm land woont.
Ja, ook daarom ben ik pessimistisch.
Dan mij.
Omdat het eigenlijk de klimaatverandering voor de gebieden die de meeste CO2-uitstoot veroorzaken en hebben veroorzaakt, gunstig uitpakt. Voor ons is het best fijn als het hier een beetje warmer wordt.
Lekker
voor
zomers, ja.
Voor de Verenigde Staten ook. Voor veel grote economieën is het niet per se ongunstig als het ietsje warmer wordt. Terwijl het juist voor de landen die echt geraakt worden door de gevolgen, die hebben weinig bijgedragen aan de oorzaken. Ja, ik denk dat dat ook nog wie bijdraagt aan het beperkte gevoel van urgentie.
Wie mag aan de thermostaatknop van de wereld zitten? Dat is een beetje dan de vraag. Ja.
Nou, volgende maand, grote klimaattop in Glasgow. Dan gaan ze het precies over deze dingen hebben. Dus dan gaan we het ontdekken wat het waard is, die internationale solidariteit en die urgentie. En of ze echt afspraken gaan maken om heel snel de CO2 omlaag te brengen. Tot slot nog even, voor de mensen die dit een interessant onderwerp vonden. Maarten, binnenkort op dit kanaal komt er een podcast over jou en het klimaat. Kun je er iets over vertellen
precies.
Voor de luisteraars?
Ja, dat is leuk.
Wat eraan zit te komen?
Nou ja, ik ben bezig om een serie interviews op podcast te gaan doen. Gisteren heb ik de eerste gedaan met Geert-Jan van Oldenborg, klimaatwetenschapper van het KNMI. En gewoon eigenlijk eens de basics doornemen. Van jongens, waar staan we eigenlijk met het klimaat? Wat zijn eigenlijk de standpunten? Wat is eigenlijk de gedachte erover? En ook een beetje vanuit de grondgedachte. Ik ben, je merkt het een beetje. Ik ben niet zo'n klimaatactivist. Ik heb zoiets van, ik herken dat het klimaat verandert. En ik vind het heel erg. En er moet wat gebeuren. Mm-hmm. Maar ik denk ook van, weet je wel, wat activisten hebben. Het is het ergste probleem van alles en nog wat. Dat heb ik niet zo. Ik denk van, wacht even. De woningnood is ook een heel erg probleem. En armoede is een heel erg probleem. En misschien zijn er andere oplossingen. Ik ben daar gewoon over aan nadenken. Mm-hmm. En ik vind het heel leuk om op die manier ook eens met klimaatwetenschappers te praten. En als ik ze hoor, zou ik eigenlijk graag met Maartje nog eens een keertje. Ja. Jij moet ook eens een keer meegaan, Maartje.
Nou, goed. Doen we.
Dat is goed.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Maartje Bakker en Maarten Keulemans. Ook dank aan ons team achter de schermen, Corinne van Duin, die achter alle podcasts van de Volkskrant zit, en Flora den Dieman, onze geluidstechnicus. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde, graag tot de volgende keer.
Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van €159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.